Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag 11 december en ook precies de 11e aflevering van de hele serie die we dit seizoen hebben over de brief aan de Romeinen. En ik weet niet hoe jullie de afgelopen, inmiddels 3 maanden hebben ervaren, dat we zo door elk hoofdstuk, bijna door elk vers van de Romeinenbrief gaan. Maar ik moet zeggen, ik vind het bijzonder kostbaar en eigenlijk heel bijzonder om elke keer weer zo nu dit seizoen bezig te kunnen zijn met wat we noemen de basics van ons geloof. Gewoon die hele basale dingen waarop ons geloof op is gebaseerd, om daar met elkaar opnieuw over na te denken. En het leidt bij mij telkens weer opnieuw tot verbazing, tot verwondering en uiteindelijk tot aanbidding. Ik ervaar het een beetje als een diamant die je in je hand hebt. En je draait hem af en toe en hoe vaker je die diamant draait, elke keer weer zie je nieuwe kleuren, nieuwe schitteringen. En zo is het eigenlijk met de hele Bijbel en bijzonder de brief aan de Romeinen, waar we dit seizoen zo intensief mee bezig mogen zijn. En vandaag gaan we nadenken, we hebben er al over gezongen, over genade die genoeg is. Nou, het gaat zelfs nog een stap verder. De genade is genoeg. Maar zelfs, en dat gaan we vanmorgen ontdekken, de genade die God ons schenkt is meer dan genoeg. Is overvloedig. Nou, dat belooft wat om daar zo met elkaar over na te gaan denken. We gaan hierover nadenken aan de hand van wat we lezen in Romeinen 5, vers 12 tot 21. En ik stel voor dat we dat nu ook eerst gaan lezen. Open je hart voor dit woord. En ons verlangen, ons gebed is dat God ons, of dat God dit woord ook gaat openen voor ons hart. Romeinen 5, vers 12. En het begint met het woordje daarom. En het geeft aan dat het voortborduurt op wat hier aan vooraf is gegaan, waar we de afgelopen weken over hebben nagedacht. Het gaat gewoon weer verder. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Over welke ene mens gaat het hier? Over Adam. Door één mens de zonde in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen, omdat ieder mens heeft gezondigd. En zoals je ziet heeft de NBV hier dan deze zin opengelaten met 3 puntjes. Inderdaad, de zin wordt hier niet afgemaakt. Paulus gaat even nog iets anders er tussendoor brengen, of beter gezegd, de Heilige Geest wil ons, voordat deze zin wordt afgemaakt, ons iets duidelijk maken. Deze zin die wordt straks opgepakt in vers 18. Maar eerst even dit, vers 13. Inderdaad. En met het inderdaad grijpt Paulus terug op wat we al eerder hebben gelezen in hoofdstuk 4, vers 15 over de wet die er later bijgekomen is. Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, heel eenvoudig. Stel dat er voor de gemeente Apeldoorn geen wet zou zijn dat je in de bebouwde kom niet harder dan 50 of sommige plekken niet harder dan 30 mag rijden. En ik zou 80 door de bebouwde kom gaan. Nou, dan zou ik geen overtreding kunnen begaan. Dan zou ik ook geen boete kunnen krijgen. Als er geen wet is, kan ik geen boete krijgen. Maar het is wel zonde als ik met 80 door de bebouwde kom ga rijden, want ik loop dan het risico dat ik mensen misschien zelfs nog doodrijd. Dus het is wel zonde, terwijl ik er geen boete voor kan krijgen. Maar er is wel een wet. We mogen niet harder dan 50 of 30 rijden. Nou, dat is wat hier wordt bedoeld. Toch, vers 14, heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes, de tijd zonder wet, over alle mensen. Ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van hen die komen zou. En het zal je denk ik gelijk al duidelijk zijn dat het hier dan over de Heer Jezus gaat. Maar de genade reikt verder dan de overtreding. En dan staat er een dubbele punt en wat hier op volgt is eigenlijk een beetje iets van wat ik bedoel te zeggen. Nou, dat gaat nu worden uitgewerkt. Als door de overtreding van één mens, Adam, alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. En dan gaat het verder. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrijspraak. Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. En hier wordt verwezen naar de belofte die we een aantal keren tegenkomen in het laatste Bijbelboek, dat we als koningen zullen regeren samen met Christus tot in alle eeuwigheid, wordt hier al aangekondigd. En dan pakken we in vers 18 de niet afgemaakte zin van vers 12 op. Kortom, het wordt tijd voor een conclusie. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens, Adam, ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens, Jezus Christus, ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. En dan volgt hetzelfde principe, maar nog een keer met andere woorden in vers 19. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus Christus, alle mensen rechtvaardigen worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen, maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. En de herziene statenvertaling vertaalt het nog wat letterlijker, wordt de genade zelfs meer dan overvloedig. En dan het laatste vers van dit gedeelte. Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest de vrijspraak, of door de vrijspraak, de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Nou, voordat we hier verder over gaan nadenken, laten we eerst bidden. Vader, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. En als we zo al een aantal maanden nadenken over de brief aan de Romeinen, en misschien was het soms wel heel heftig en heel confronterend, en het was nogal niet wat we allemaal hebben gehoord over hoe u naar ons kijkt. Ja, in Christus Jezus, een geweldige boodschap, maar ook hoe u naar ons kijkt, gewoon zoals we als mens in onszelf zijn. En die conclusie dat we allemaal gezondigd hebben, dat we allemaal uw heerlijkheid missen, en soms bijna deprimerend. Maar we danken u dat we vanuit de eerste hoofdstukken nu bij hoofdstuk 4, 5 zijn aangekomen, en dat de boodschap van het evangelie steeds meer open gaat als een bloemknop die steeds meer openbloeit. En willen vanmorgen ook vol verwondering en vol aanbidding luisteren naar uw woord, kijken naar wat het evangelie ons openbaart. En wilt u ons daarin zegenen, in het brengen van het woord en ook in het ontvangen van het woord. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Het gaat in het gedeelte wat we net hebben gelezen over twee mensen. Twee mensen die zowel naast elkaar worden gezet als ook tegenover elkaar worden gezet. En dat zal je inmiddels duidelijk geworden zijn. De ene mens is Adam en de andere mens is Jezus Christus. Weet je dat Jezus in 1 Korintiërs 15 ook wordt genoemd de laatste Adam? Dus je hebt een eerste Adam, de mens die gevallen is in zonde, en je hebt een tweede, je hebt een laatste Adam, en dan gaat het over de Heer Jezus. We lazen net in vers 14 dat Adam wordt gepresenteerd als een soort voorafbeelding van Christus. In de betekenis dat er een overeenkomst is tussen Adam en Christus. En wat is dan die overeenkomst? Nou, dat het handelen van één mens levensbepalende consequenties heeft voor de rest van de mensheid. En we hebben dat net gelezen in vers 19. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Wauw. Maar het is nogal niet wat hier staat. Dus door de ongehoorzaamheid van Adam zijn alle mensen zondaars geworden. Toen ik dit las, dan kwam er bij mij toch iets naar boven van, nou Adam, dankjewel. Heb je mooi voor ons voor elkaar gekregen. Want inderdaad, na Adam, het lijkt wel alsof de zonde, alsof die neiging tot zondigen, die natuur die we hebben om te zondigen, dat na Adam bijna in ons DNA zit ingebakken. We kunnen niet anders dan zondigen. Dat is de boodschap die we de afgelopen weken steeds weer hebben gehoord. We hebben allemaal gezondigd, niemand uitgezonderd. En dan staat hier dat eigenlijk komt, eigenlijk het gevolg is van de ongehoorzaamheid van één mens. Betekent dit dat het dus allemaal de schuld is van Adam? Of eigenlijk, je kent het verhaal denk ik wel, eigenlijk was het Eva die begon. Maar goed, Adam is het hoofd, hij wordt aansprakelijk, verantwoordelijk gesteld. Is het echt allemaal de schuld van Adam? Het zou misschien wel een beetje gemakkelijk zijn om vanmorgen te kunnen zeggen, ja, sorry God, we konden er niks aan doen, allemaal de schuld van Adam. Nou, laat ik er maar niet te veel woorden aan vuil maken en gewoon deze vraag stellen. Zouden wij het in de plaats van Adam en Eva, zouden wij het anders gedaan hebben? Ik denk dat de vraag stellen ook de vraag beantwoorden is. Goed, er is dus een overeenkomst tussen Adam en Christus. Maar er is nog een veel groter verschil tussen deze twee mensen die ons hier worden gepresenteerd. Valt het je op dat Jezus hier heel nadrukkelijk wordt gepresenteerd als mens? God is mens geworden. Immanuel. In die zin sluit dit gedeelte helemaal aan bij deze derde adventszondag. Wat is het grote verschil tussen Adam en Christus? Tussen de eerste en de laatste mens. De ongehoorzaamheid van Adam, zo hebben we gelezen, leidde tot zonde, dood en veroordeling. Maar de gehoorzaamheid van Christus leidde tot genade, leven en vrijspraak. Dus er worden hier in dit gedeelte eigenlijk drie tegenstellingen neergezet. Zonde tegenover genade, dood tegenover leven en veroordeling tegenover vrijspraak. Door de gehoorzaamheid van Christus, genade, leven en vrijspraak. Wat zou hier worden bedoeld met die ene daad van gehoorzaamheid van Christus, waardoor ons vanmorgen genade, leven en vrijspraak wordt aangeboden? Nou, het antwoord op deze vraag vinden we in Filippenzen 2, vers 7 en 8. Hij, de laatste Adam, hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd, daar heb je het woord, hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Door deze gehoorzaamheid van die ene mens is er leven, is er genade, is er vrijspraak. En dit is eigenlijk wat we met kerst vieren. Jezus die afstand deed van zijn positie en de gestalte van een dienaar aannam. Hoe zingen we dat in een van de opwekkingsliederen? U daalde neer van uw troon om mens te zijn. U ging van de stal naar het kruis, droeg u mijn pijn. En toen ik dat lied weer even opnieuw las en bedacht, toen dacht ik van, nou, u droeg mijn pijn, het gaat eigenlijk nog wel even wat verder en dieper. Hij droeg onze zonde, hij droeg onze dood, hij droeg onze veroordeling. En door de gehoorzaamheid van die ene mens wordt het ons nu aangeboden. Genade, leven en vrijspraak. Of om het even met de woorden van Jesaja te zeggen. De straf die wij allemaal hadden verdiend. De straf die ons tevreden zou hebben gebracht. Als we die straf hadden uitgezeten. Die was op hem. Jezus door zijn ene daad van gehoorzaamheid. Hij heeft de straf weggedragen waardoor er vrijspraak is. Ik weet niet of het je net is opgevallen bij het meelezen of het luisteren naar de woorden uit Romeinen 5. Maar wat we net lazen was een dubbel gebruik van het woord alle. Er werd een paar keer gesproken over alle mensen. Laten we nog een keer naar vers 19 gaan en dan zien we dat terugkomen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Twee keer alle mensen. En in het vers daarvoor kwamen we dat ook al tegen. Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Als de hele Bijbel zou bestaan uit Romeinen 5, vers 18 en 19, niet meer en niet minder, dan zou je op basis van deze twee teksten kunnen concluderen dat dus uiteindelijk alle mensen rechtvaardiger worden, dat alle mensen vrijgesproken zullen worden en dat alle mensen zullen leven, eeuwig zullen leven. Dat is wat we in de theologie noemen de leer van de alverzoening. Uiteindelijk zullen alle mensen, nou, zal het voor iedereen wel een beetje op hun pootjes terechtkomen. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Het is zo belangrijk dat als je deze twee teksten leest, dat je altijd weer opnieuw, en dat geldt voor elke Bijbeltekst, dat je de volle waarheid van de geopenbaarde schrift neemt zoals die is. En dat je wat we dan noemen schrift ook met schrift vergelijkt. Want wat lezen we naast deze woorden, wat lezen we in bijvoorbeeld Johannes 3 vers 26... en daar wordt heel erg duidelijk dat om door die ene daad van gehoorzaamheid vrijspraak en leven en genade te kunnen ontvangen, is het wel nodig dat je daarop reageert in je leven. Want wat zegt Jezus in Johannes 3 vers 36... wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Dus het gaat erom dat we in geloof reageren op die ene daad van gehoorzaamheid die Jezus voor ons heeft gedaan. Nog even terug naar Romeinen 5 vers 15. Daar lazen we: de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens Jezus Christus, dat aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. Dus er wordt hier over de genade van God, geopenbaard in Jezus, gesproken als een geschenk dat ons wordt aangeboden. Dat ons overvloedig, dat zelfs overvloedig aan alle mensen wordt geschonken. Maar wat is het kenmerk van een geschenk? Als ik hier nu, nog even in de sfeer van Sinterklaas, als ik hier nu een groot geschenk, een grote doos met iets erin zou hebben staan, en ik zou zeggen: mensen, ik heb een geschenk voor jullie. Dan kun je dat vanaf je stoel beamen, fijn dat het er is. Maar wat is het kenmerk van een geschenk? Een geschenk moet worden aangenomen. En als het is ingepakt, het moet worden uitgepakt. En doe je dat niet, dan kan ik 100 keer zeggen: dit geschenk is voor iedereen. Maar dan zul je zonder geschenk naar huis gaan. Een geschenk moet worden aanvaard. En dat is zo belangrijk. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat hij ons aanbiedt, genade, leven, vrijspraak. Het moet in geloof als een geschenk worden ontvangen. Over geschenken gesproken. In de voorbereiding moest ik van de week denken aan de viering van Sinterklaas. In mijn geval vorige week zondagmiddag, met een deel van de kinderen van Sonja en mij en een aantal kleinkinderen. We waren met een grote groep. En nou, er werden ook best wel heel wat cadeautjes gegeven. Ik heb even een foto gemaakt toen alle zakken waren leeggeschud. Het waren er zoveel dat we na afloop met de papa's en mama's maar de afspraak hebben gemaakt. Zullen we het volgend jaar even een beetje afspreken hoeveel cadeautjes maximaal per kind. Want het was wel een beetje erg veel. Maar dit is een voorbeeld van overvloedig. Heel veel. Misschien wel in dit geval zelfs te veel. Dan gaat het in dit geval, bij deze foto, gaat het om de kwantiteit. Maar als het gaat om dat geschenk, dat overvloedige geschenk dat God ons wil geven, dan hebben we het over zowel kwaliteit als over kwantiteit. Moet je eens kijken, ik weet niet of het je net is opgevallen toen we dat lazen, hoe vaak het woordje overvloedig in die verse uit Romeinen 5 voorbij kwam. Ik zal het nog even op een rijtje zetten. We lazen in vers 15: het geschenk dat aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. Vers 17: genade en vrijspraak die we in overvloed hebben ontvangen. En vers 20: genade die alleen maar overvloediger wordt, of HSV die meer dan overvloedig wordt. Weet je trouwens dat overvloed, overvloedig, echt wel een woord is dat helemaal bij God, bij het karakter van God past. Wij Nederlanders, wij zijn een beetje calvinistisch zuinig ingesteld. En zeker in deze tijd van schaarste en van crisis en milieuproblemen en zo, krijgen we steeds vaak te horen: we moeten in plaats van consumeren, consuminderen. Oké. Maar God is nooit een God van bezuiniging. God is altijd een God van overvloed. Mag ik gewoon eens even een paar teksten noemen waarin we dat woord elke keer weer opnieuw tegenkomen. Bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 34, waar we lezen dat God de geest schenkt in overvloed. Dus als je soms in je leven het gevoel hebt van ik ervaar zo weinig van de Heilige Geest, heb ik de Heilige Geest al ontvangen, dan ligt dat niet aan God. God die wil de Heilige Geest schenken in overvloed. Johannes 10, vers 10, waar de goede herder aan het woord is. Opdat zij leven hebben en overvloed. Let op, hier gaat het niet over je bankrekening, maar hier gaat het over alle geestelijke zegeningen waarmee we in Christus reeds gezegend zijn. In overvloed. Psalm 16, vers 11. Overvloedige vreugde is er in uw nabijheid. En dan nog een tekst uit de psalmen. En je mag de zin zelf afmaken. Waar uw voeten gaan, druipt het van... Ja, er zijn een paar mensen wakker. Druipt het van overvloed, precies. Waar God is, daar is overvloed. En ik beperk het even tot deze vier teksten, maar ik zou nog veel meer teksten kunnen noemen waarin het gaat over overvloedige hoop, overvloedige zegen, overvloedige liefde, overvloedige vrede. Het kan niet op. En als het nou gaat om die genade waar we dan vanmorgen in het bijzonder over nadenken, dan wordt er inderdaad gesproken over genade die meer dan overvloedig is. In het Grieks wordt hier het woord hyperperisio gebruikt. Hyper, dat is in het Grieks een voorzetsel. Het betekent buitengewoon, uitermate. En perisio betekent overvloedig zijn of worden. Nou, dat samengevoegd betekent het uitermate overvloedig of meer dan overvloedig zijn of worden. Dat is wat God ons aanbiedt door die ene daad van gehoorzaamheid van de laatste Adam. De evangelist Johannes gebruikt dit woord ook. We hebben dat net al gezien uit Johannes 4 en Johannes 10. Maar ook in Johannes 1 komen we dat woord overvloed tegen. Moet maar eens kijken wat daar staat. Uit zijn overvloed, en het gaat hier over de overvloed van Jezus zelf. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. In de herziene statenvertaling staat genade op genade. Met andere woorden, het stapelt zich op. Wat we vroeger wel eens deden, tenminste wat ik vroeger deed met mijn kinderen en nu soms met mijn kleinkinderen, dat eenvoudige spelletje dit, hè. Dit is genade die zich steeds verder opstapelt in ons leven. Tot hemelhoog. Het gaat maar door. Gods genade stapelt zich op in jou en mijn leven. En over wie gaat het hier dan? Uit zijn overvloed, ik zei het al over de Heer Jezus. En wat lezen we daarvoor in vers 14? Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. En hier zitten we midden in het hart van Kerst. God is mens geworden. God met ons, Immanuel. En daardoor kon deze genade, deze overvloedige genade van God, tot op de dag van vandaag en tot een eeuwigheid aan ons mensen worden geopenbaard. Ik heb nog even overwogen, maar dan ga ik vast weer te lang preken en dat was niet de bedoeling, om nog veel meer teksten over die overvloed van genade te laten zien. Ik heb een voorstel, zoek gewoon even op de computer, pak even een bijbelsite en vul gewoon even het woord genade in. En de teksten die zullen je bijna om de oren vliegen. De teksten die gaan over Gods genade, over overvloedige genade. En laat je erdoor bemoedigen. Laat het je denken hervormen. Laat het je beeld van God hervormen. Bij God is zoveel overvloed van genade. Weet je dat het zelfs zo is dat God nu al heeft gezien dat ons denken als kleine mensjes te beperkt is om de grootheid van die overvloedige genade van God te doorgronden. En daarom heeft God ons een eeuwigheid gegeven. De eeuwen die komen gaan. Dat gaat over de tijd die er is na de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal hij ons laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Dus de eeuwigheid zal een soort constante ontdekkingstocht worden van de rijkdom van Gods genade. En dat zal steeds weer opnieuw leiden tot aanbidding. Oh, rijkdom van Gods genade. Amazing grace. Dat gaan we straks ook met elkaar zingen. En ik hoop dat we nu al iets van die verwondering en van die aanbidding, als we hier zo over nadenken, dat we dat nu al mogen ervaren. We gaan nog één keer terug naar Romeinen 5. Die tekst, vers 20, waar we dus lezen dat genade alleen maar overvloediger, zelfs meer dan overvloedig is geworden. En dat is Gods reactie op wat er gebeurde toen de wet kwam. Waardoor de overtredingen toenamen, hebben we net gezien. Later, laten we het nog een keer lezen, later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen, maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. Dat is Gods reactie op het toenemen van zonde. En als Paulus dit schrijft, dan bedenkt hij gelijk, oh wacht even, maar dit is wel een risico. En daarom schrijft hij aan het begin van hoofdstuk 6, daar ben ik een paar weken geleden mee begonnen toen met de preek tijdens de doopdienst. Toen hebben we al even nagedacht over Romeinen 6. Dat begint met deze woorden. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Die overvloedige genade van God is niet bedoeld om een spelletje mee te spelen. Absoluut niet. Maar dat mogen duidelijk zijn. Maar blijft wel staan dat waar de zonde toeneemt, de genade alleen maar overvloediger wordt. Zie het als een weegschaal. Als de zonde aan de ene kant toeneemt, wat is Gods reactie dan? Dat hij ervoor zorgt dat er aan de andere kant, aan de genadekant, dat de genade daar ook in gewicht toeneemt. Waardoor de weegschaal altijd zal doorslaan naar de kant van de genade. Mag ik het vanmorgen zo zeggen als een one-liner om mee te nemen? De genade, Gods genade, zal het altijd winnen van het gewicht van onze zonde. Is dit een geschenk of niet? Het geschenk van Gods overvloedige genade om aan te nemen en om uit te pakken, om het in geloof voor jezelf ook te aanvaarden. Maar weet je, misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je van, joh, maar ik heb helemaal geen genade nodig. Ik ben gewoon een goed mens. Oké, volmaakt ben ik nog net niet. Maar joh, ik doe geen vlieg kwaad. Waar heb je het allemaal over? En al die preken van de afgelopen weken over zonde. Ik werd er eigenlijk wel een beetje kriegel van. Ik ben eigenlijk gewoon een goed mens. Maar als dat jouw gevoel is, dan heb ik deze boodschap voor je. Je kunt voor God nooit zo goed zijn dat je geen genade nodig hebt. Soms preek ik wel eens over thema's dat ik denk van, zou iedereen zich aangesproken voelen? Zou dit voor iedereen gelden? Nou, dat gevoel heb ik vanmorgen niet. Als het gaat om de overvloedige genade van God, dat is een boodschap voor ieder mens. Ieder mens heeft Gods genade nodig. En als je hier zit en je blijft volhouden, maar ik ben zo'n goed mens, ik heb het niet nodig, dan zou ik zeggen, lees de eerste 4 hoofdstukken van Romeinen nog eens opnieuw met een open hart, biddend door en ontdek hoe God ernaar kijkt. Maar de andere kant kan ook zo zijn dat je hier zit en dat je denkt, man, je moest eens weten hoe mijn leven er in het echtje uitziet. Op zondagmorgen zien we elkaar natuurlijk altijd van de mooiste kant. Je moest eens weten hoe vaak het fout gaat in mijn leven, hoe ik worstel met zonde in mijn leven en hoe het elke keer misgaat. En weet je, je kunt 100 preken houden over genade, maar ik weet het niet meer, voor mezelf. Nou, als je dat gevoel hebt, of die vraag, is er van mij nog wel genoeg genade, dan heb ik deze boodschap. Je kunt voor God nooit zo slecht zijn dat zijn genade niet voldoende is. Mag ik afsluiten met een woord uit het Oude Testament? Een woord van Jesaja. Een woord dat in de eerste plaats wordt uitgesproken naar het volk Israël. En een belofte is dat er een tijd gaat komen dat God zijn volk zal herstellen, geestelijk zal herstellen, en dat er een geweldige toekomst is voor het volk Israël. Maar wat we nu gaan lezen, ik geloof dat het ook een hartsverlangen is van God. Voor alle mensen, voor ieder die hier vanmorgen is, voor ieder die nu of later meekijkt, een hartsverlangen van God als het gaat om die overvloedige genade. Ik heb het over Jesaja 30, vers 18. Ik lees hem eerst voor vanuit de oude vertaling van de NBG. Daarom, met alles wat we nu gezegd hebben, daarom verlangt de Heere er naar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Nogmaals, in de eerste plaats is dit een belofte voor Israël. Maar ik geloof dat het een belofte is die we als kinderen van God ons allemaal mogen toe-eigenen, mogen ontvangen in geloof. De Heer verlangt ernaar om je genadig te zijn. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo: en toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn. God verlangt ernaar. Gewoon nu op dit moment. Hoe je hier zit, hoe de situatie van je leven ook is. God verlangt ernaar om je genadig te zijn. En Gods genade is in de eerste plaats een reactie op onze zonde. Om ons vrijspraak. Om ons leven te kunnen geven. En hoe meer zonde, hoe meer genade. Niet om een spelletje mee te spelen, maar omdat God zo is. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Maar ik geloof dat Gods genade nog veel verder gaat. En nog veel dieper gaat. En heeft te maken met alle terreinen van ons leven. Met ons leven van de wieg tot het graf. Voor elke dag, voor elke situatie heeft God overvloedige genade beschikbaar. Gods genade is er. Voor als je te maken hebt met zwakheid in je leven. En je hebt kracht nodig. Wat zegt de Bijbel? Gods genade openbaart zich juist. Of Gods kracht openbaart zich juist in onze zwakheid. Of als je wijsheid tekort hebt, dan wil God je genade schenken, zodat je wijsheid zult hebben. Als je hulp nodig hebt, omdat je niet meer weet waar je het zoeken moet, dan wil God de overvloedige genade voor jouw leven schenken. Als je vreugde nodig hebt, in je verdriet, misschien wel in je rouw, dan wil God de genade van die overvloedige vreugde schenken. Als je bevrijding nodig hebt, wil God de genade schenken. Om je helemaal vrij te maken. Om te leven zoals Hij bedoeld heeft. Als je verwond bent en je hebt genezing nodig, wil God je overvloedige genade schenken. Als er stormt in je leven. Of in je huwelijk. Of in je gezin. Wil God de overvloedige genade van vrede schenken. En zo zou ik nog veel meer kunnen doen. Jij weet voor jezelf en God weet het nog beter. Wat de situatie van je leven is. En God zegt vanmorgen, ik verlang ernaar. Ik verlang ernaar met mijn hele hart om jou genadig te zijn. Of de Heer wacht op het ogenblik. En waar wacht de Heer dan? Op welk ogenblik wacht de Heer? Dat is het ogenblik dat jij misschien vanmorgen voor het eerst opnieuw zegt. Wow, dit geschenk van die overvloedige genade van God. Ik wil opstaan en ik wil dit geschenk in geloof aanvaarden. Dat is het moment waar God steeds erop wacht. Het ogenblik waar God op wacht in ons leven. In welke situatie je ook zit, mag ik je uitnodigen. Om vandaag naar God te gaan en te zeggen: Heer, ik wil uw kostbare geschenk in geloof aanvaarden. Zullen we bidden? Heer, dank u wel voor uw woord. Voor de overvloedige openbaring van uw genade, die ons ten deel gevallen is door de gehoorzaamheid van die ene mens, Jezus Christus. En Heer, we bidden nu, wilt u op dit moment deze overvloedige genade ons denken, ons hart, ons leven laten binnenstromen. Of anders gezegd, wilt u ons op dit moment geven dat we ondergedompeld mogen worden in deze overvloedige genade. Genade die geneest. Genade die bevrijdt. Genade die vertroost. Genade die kracht geeft. Genade die de weg wijst. Heer, we hebben uw genade zo nodig. En laten we een moment stil zijn. En mag ik ondertussen de muziekgroep vragen op het podium te komen en alvast het voorspel van het volgende lied in te zetten. En laten we ondertussen stil zijn. En geef in je hart dat wat jou misschien zo bezwaart, wat je als een zware last in je leven meedraagt. Misschien is het die zonde waar je zo tegen strijdt. Geef het vanmorgen aan God. En door zijn genade zal hij je bevrijden. Is het die zorg, is het dat verdriet, of al die dingen die net genoemd zijn? Geef het aan God en aanvaard dat kostbare geschenk dat Hij ons in Christus Jezus geschonken heeft. En dan mogen we straks met elkaar zingen. Vanuit het diepst van ons hart. Amazing grace.